De Taj Mahal, de piramides van Gizeh, de Acropolis, de Grand Canyon. Het zijn gebouwen, landschappen en plekken die tot de verbeelding spreken en die door mensen over de hele wereld bewonderd worden. En ze hebben nog één ding gemeen. Ze zijn werelderfgoed. Maar je hoeft niet naar India, Egypte, Griekenland of de Verenigde Staten om werelderfgoed te ontdekken. Dat kan ook hier in Vlaanderen. Onlangs werd hier zelfs voor het eerst, uitzonderlijk, een landschap toegevoegd aan de UNESCO-lijst met werelderfgoed. De koloniën van weldadigheid. En als je nu denkt, de wat? Dan nemen we je graag mee naar de Kempen. Want daar liggen twee van die koloniën, Merksplas en Wortelkolonie. Die laatste ligt in Wortel, een dorpje bij Hoogstraten, aan de rand van het land. En Wortelkolonie is werelderfgoed. Maar weinig mensen hebben er ooit van gehoord en nog minder mensen kennen het verhaal erachter. Terwijl dat nochtans heel fascinerend is. Mijn naam is Lieven van Gils en ik ben opgegroeid vlakbij Wortelkolonie. Ik ben er zelfs ambassadeur van. En ik neem je graag mee in het verhaal van deze wonderlijke plek. En dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Geertje Bernaert.
Ik ben Geertje Bernaert. En wat ik al heel mijn leven doe, is de betekenis van plekken onderzoeken. En ook hier heb ik eigenlijk onderzocht wat de betekenis van die plek was, nu, maar ook vroeger.
Geertje is onmisbaar in dit verhaal.
En dat verhaal is veel rijker dan we gedacht hadden toen we daarmee begonnen.
Meer dan 10 jaar is er gezocht om de kolonie werelderfgoed te maken. Een huzarenstukje. Want 25 jaar geleden stonden de sites nog op een lijst van de 100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld. En de criteria om werelderfgoed te worden zijn ontzettend streng. Je moet bewijzen dat de plek echt bijzonder is, ook internationaal gezien. Maar hoe doe je dat? En wat maakt Wortelkolonie nu precies zo bijzonder dat het werelderfgoed is? Wat hier verteld wordt, is niet zomaar een geschiedenisles, maar een verhaal over mensen. Mensen van alle rang, stand en slag. Mensen met alle mogelijke beroepen, uit alle soorten families en uit alle lagen van de bevolking. Mensen zoals jij en ik. Mensen die tegenslag kenden, die uit de boot vielen. Mensen aan de rand van het land. In deze podcast ga je hen horen en hun verhalen. Geen echte verhalen, maar verhalen die echt hadden kunnen zijn. Volgens wat we weten uit verslagen, dagboekfragmenten en brieven. Welkom in de rand van het land.
Accordeonfabrikant, afwasser, arbeider, artiest, schilder, bakkersknecht.
Ja, de volgende.
Goedemiddag, meneer. Zit u?
Ik zit al.
Ik ga even met u overlopen wat ik van het vredegerecht heb doorgekregen, ja? Danny Raas met AE, dat klopt?
Als jij dat zegt, ja.
Oké. Bent gehuwd?
Voorlopig wel, ja.
Ja. Voilà. Beroep?
Bakkersknecht.
Bakkersknecht.
Dus hier moet ik al niet zijn, eigenlijk, hè? Ik moet eigenlijk in een bakkerij zijn, hè?
Hebt u gestudeerd? Diploma's of iets
De dergelijks? Universiteit van het Leven, hè?
Hebt u diploma's?
Leercontract.
Leercontract, oké. Ik heb van het vredegerecht doorgekregen dat u bent opgepakt in een bushok.
Dat
en u
klopt.
Hebt gespuwd op de agenten tijdens de arrestatie.
Gespuwd? Ik heb niet gespuwd, meneer.
Agressief gedrag.
Ik heb niet... Ja, ik werd kwaad omdat ze mij oppakten. Ik lag gewoon in een buskot. En dan, ik viel niemand lastig.
En dat was de eerste keer, zeg.
Meneer Lustert, ik heb 3 kinderen. Mijn oudste die moet gaan studeren. Ik heb een vrouw die huisvrouw is. Dus ik kan met mij niet permitteren. Ik ben de enige kostwinner, dus ik moet het regelen.
Ja, meneer, als ik iedereen moet geloven hier, dan zit het hier vol met brave huisvaders.
Ik zit hier niet te liegen, hè, meneer. Het enige wat ik kan, dat is brood bakken. Ja. Maar ik zit met stoflong. 1,5 jaar geleden ben ik naar een dokter gegaan. Die heeft mij gezegd, dat ik onmiddellijk moest stoppen met bakken. Omdat ik van de bloem van het deeg te kneden, zit ik heel de tijd... heb ik 2 stoflongen, linker en rechter. Ik moest direct stoppen, zei het. Okay.
En zijn er zo nog van die medische zaken dat ik moet
mij
weten?
Je gelooft mij gewoon niet. Als je mij niet gelooft, kun je dat ook in mijn gezicht zeggen. Hè?
Dat zal zich uitwijzen, hè, dat u de waarheid spreekt of niet. Naast die stoflong, zijn er nog zo nog dingen dat ik moet weten? Fysiek verder oké?
Allergisch aan ambetante mannen. En hooikoorts en reuma.
Hooikoorts.
Oké. Goed. U kent onze werking?
U kent hier juist niets, jong. Het is niet eens kijken.
Oké, dan overloop ik het even met u. U komt hier werken. U spaart een uitgangsmassa bij elkaar van 10.000 Belgische frank.
Ik denk het niet, hè. Uitgangsmassa. Hoeveel verdien ik hier?
Als u volledige dagen werkt, is dat dan 100 frank per dag.
3 maanden.
Dat zijn 3 maanden, ja.
Ik denk het niet. Ik ga hier geen 3 maanden zitten.
Ja, het is aan u om te kiezen of dat u er gelijk aan wil beginnen of dat u een periode van rust wilt inlassen.
Doe maar wat rusten dan.
Ja?
Ja.
U beseft wel dat hoe langer u rust en niet werkt, hoe langer u hier zit. Hè? Zonder die 10.000 Belgische frank raakt u hier niet buiten. Hè? Dat is duidelijk. De keuze is aan u, hè, meneer Raas.
Wat moeten mijn kinderen nu doen?
Ja, meneer. Daar hadden we op voorhand aan kunnen denken ook, hè. Goed, dus de meeste mensen die beginnen hier buiten op het veld. Zal ik u ook bij landbouw inschrijven? Of de boerderij kan ook?
Ik heb hooikoorts.
Ja, later kunnen we kijken of u binnen ook te werk gesteld kan worden. Dan kan u naar de plooiafdeling, u kan papier sorteren, paletten maken, dat kan ook, dat gebeurt hier ook. Onderhoud van de dreven, maar dat is dan weer buiten natuurlijk. De keuze is aan u. Ik ga het wel moeten weten nu.
Nu? Zet mij op het veld.
Ja, op het veld. Voilà. Dan heb ik alle informatie die ik nodig heb. Dan geef ik u nog uw tenue mee. Voilà. Dit trekt u aan. Uw persoonlijke bezittingen die komen terug in deze zak. Die hou ik bij en die krijgt u terug bij het verlaten. Ja? Dan gaan we nog een foto maken. Zet zich maar tegen de muur.
Tegen de muur.
Ja. Voilà. Nog even in profiel, alsjeblieft.
Het zit in de bak, precies.
Oké, voilà. Welkom in Wortel.
Waar waren ze terechtgekomen? Wat werd er van hen verwacht? Hoe zou het allemaal lopen? Het was voor veel mensen die in de koloniën toekwamen 1 groot vraagteken. Ze werden opgepakt omdat ze dakloos waren en geen werk hadden. En dan veroordeeld en naar de koloniën gestuurd. Ze moesten hun bezittingen afgeven. Ze kregen een soort uniform. De meesten hadden, zoals Danny, nog nooit op een veld gewerkt. Laat staan dat ze iets van landbouw kenden. De koloniën zijn een stuk van onze geschiedenis dat nog grotendeels onbekend is. Maar... niet voor Geertje Bernaerts.
De landbouwkolonies Wortel en Merksels hebben voor een deel een verborgen geschiedenis, omdat men niet beseft hoeveel mensen daar door de jaren heen gepasseerd zijn.
Bankwerker. Bedelaar. Bediende. Bedrijfsleider. Beeldhouwer. Betonwerker. Bloemist. Boekhouder. Bondwerker. Brillenverkoper.
We hebben al meer dan 60.000 individuele dossiers geïdentificeerd en achter elk dossier staat 1 persoon.
Chauffeur, chocolatier, componist, dagbladhandelaar, dakdekker, diamanthandelaar, dienstbode, dierentimmer, dorser, draaier, draadenknoper.
Wortelkolonie is onderdeel van een reeks van gelijkaardige plekken in Nederland en in België. En zij zijn samen werelderfgoed geworden om twee redenen. Zij hebben een nieuwe vorm van armoedebestrijding geïntroduceerd. En die vorm van armoedebestrijding heeft in heel de 19e eeuw heel veel invloed gehad in Europa en wereldwijd. En de manier waarop ze dat dan hebben vormgegeven en in het landschap is eigenlijk ook heel uniek.
Maar wat waren deze koloniën juist? Om dat te begrijpen is het goed om even te vertellen waar ze vandaan komen. Bij het woord kolonie denk je wellicht aan iets ver, een ander continent, iets overzees. Je denkt aan Congo, niet aan de Kempen. Maar eigenlijk moet je niet in de ruimte denken, maar in de tijd. En dan moet je teruggaan naar de 19e eeuw, het begin daarvan. En naar de problemen die toen de kop opstaken.
Je hebt een periode met heel veel maatschappelijke omwentelingen. Het is een beetje zoals vandaag, hè. De wereld staat soms in brand. Er zijn van alle economische evoluties. En dus wat dat je krijgt is eigenlijk heel veel verandering. En in die verandering heb je het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat is de voorganger van België. En dat was een staat die bestaan heeft tussen 1815 en 1830 en die een samenvoeging was van het huidige Nederland en het huidige België. En op het moment dat die gestart is, had men daar een groot gat in de kas. Dus de economie lag helemaal plat. De staat had geen geld. En op dat moment, wat gebeurt er? Een soort van klimaatramp. Het jaar zonder zomer. Er was een vulkaanuitbarsting geweest in Java. Dat was in 1816. En dus de oogsten mislukten gedurende 2 jaar. Dus wat krijg je dan bij een bevolking die eigenlijk al heel verarmd is, waar er al heel veel werkloosheid is? Ja, een complete meltdown, een complete instorting, omdat op een jaar tijd de voedselprijzen maal 3 gaan. En dat vertaalt zich in het straatbeeld. Je hebt nog geen sociaal zekerheidssysteem. Dus heb jij geen werk, heb jij geen steun van je familie, dan val je uit de boot. En dus het fenomeen van bedelen en migratie om werk te zoeken neemt ontzettend toe.
Een complete meltdown. Zo noemden ze dat toen nog niet, maar zo voelden het wel. Als een diepe, diepe crisis. En als deel van de remedie werden de koloniën van weldadigheid opgericht. Met als doel werk creëren. Een sociaal tewerkstellingsproject zouden we dat nu noemen. Daarmee help je mensen aan werk, in de landbouw in dit geval. Zo zorg je dat de voedselproductie stijgt en pak je het voedseltekort aan. En omdat de crisis iedereen treft en overal toeslaat, trekken de koloniën heel veel verschillende mensen aan.
Elektricien, evenwichtsartiest, fabriekarbeider, fabrikant, voorkramer, fruithandelaar, garenwasser, gewezen aannemer, gipsgieter, glanspolijster, glasblazer, glassnijder, glazenier, goochelaar, goudsmid, graveerder, groentekweker, grondwerker, gymnast, gymnastiekartiest, handarbeider, handelaar.
Dus dat gaat erom dat men zegt van ja, het zou ook heel goed zijn als we niet enkel iets doen aan die armoede en de symptomen van die armoede en die mensen dus uit de nood helpen. Maar als we hen ook helpen om in de toekomst hun leven op de rails te houden. Als we hen opleiden en vorming geven, waardoor dat ze in de toekomst beter gewapend zijn. Waarbij het omvormen van nog niet ontgonnen land tot landbouwgebied werd opgepakt. En daarvoor zette men dan armen in die daar naar die plekken gestuurd werden.
Juwelier, kaashandelaar, kapper, kleermaker, komiek, kostschooldirecteur, kunstschilder, landmeter, loodgieter, meubelmaker, mijnwerker, militair, muzikant, naaister, nachtwaker, ondernemer, parfumeur, notarisklerk, postbode, schoenmaker, scholier, schaalmaker.
Van over heel België worden mensen naar de koloniën gestuurd. Om te werken onder moeilijke omstandigheden en strenge controle. Om ze discipline bij te brengen. Grote groepen mensen uit de armoede halen en begeleiden naar een betere toekomst. Dat is ambitieus. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Mensen waren gecharmeerd en dat nam een waanzinnig snelle start. En dus in 7 jaar tijd heeft men op 7 plekken, dus 5 in Nederland en 2 in België, meer dan 100 vierkante kilometer land ontgonnen, puur en alleen met handarbeid. Maar was een beetje, misschien te voorspoedig, omdat men die groei ook moeilijk kon volgen. En was men van een aantal veronderstellingen vertrokken. En die bleken dan eigenlijk niet zo juist in de praktijk. En die gingen ook over hoe snel dat je iemand een arme zou kunnen omvormen tot een landbouwer. Die nieuwe koloniën, ja, daar kwam een massa volk terecht. En dan bleek dat het samenleven met allerlei mensen die naar daar gestuurd werden toch niet zo evident was. Dus dat is moeizaam gegaan in het begin. En dat kwam ook omdat de grond schraal was, maar de mensen ook niet altijd de vaardigheden en de kennis hadden om daarmee aan de slag te gaan.
In de beginperiode van de koloniën werden mensen van de ene dag op de andere landbouwer. Voorkennis hadden ze amper en vaak helemaal niet. De grond waarop ze moesten werken was moeilijk. De omstandigheden waren guur. Het leven in de koloniën was hard en er waren 2 soorten.
Je had aan de ene kant vrije kolonies, zo noemde men die, en die waren voor gezinnen. En je had onvrije, en die waren voor landlopers, bedelaars en mensen die eigenlijk in groep gehuisvest werden. Nu, die vrije en die onvrij, op geen enkel van die plekken waren ze effectief vrij, want ze mochten die kolonie niet uit. Dus ze werden daar gehuisvest en ze moesten daar blijven en ze moesten daar werken.
In de vrije koloniën kreeg elk gezin een klein boerderijtje. Ze hadden een zekere autonomie, maar er was wel een soort lastenboek met regels en instructies. In de onvrije koloniën ging het er anders aan toe.
In de onvrije had je veel meer toezicht. Had je eigenlijk mensen die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 in een collectief systeem zaten, die ook logeerden in slaapzalen en die aan de slag werden gezet onder toezicht.
Het verschil zat dus in autonomie en toezicht. Maar de vrije en onvrije koloniën zagen er ook anders uit. De landschappen waren anders ingericht. In de vrije had je lange wegen met allemaal boerderijtjes naast elkaar. Centraal had je een kruispunt met voorzieningen, zoals een school of een kerk. Bij de onvrije koloniën had je dan weer grote collectieve structuren met heel grote werkboerderijen rond.
En dat kan je nu nog in het landschap zien. Dus de manier waarop ze dat dan vormgegeven hadden, was eigenlijk ook een soort van vroege vorm van, ja, een geplant landschap.
Danny, hier zit jij.
Ja.
Waar is dat, jong? Was ik kwijt?
Ik heb vanmorgen een brief gehad van Lea. Mijn neef is dood.
Uw neef is gestorven? Ja.
Okay. Ik kwam er niet goed mee overeen, maar hij is wel dood. Hè.
En was hij al langer? Ging hij al langer slecht mee? Of
kanker,
is dat heel plots?
Ja, wat niet, jong. Kanker had hij. Dood, hè, ja.
Ja.
Zeg, naar mijn rug hier. Ik vind dat wel. Het gaat wel. Het is wel stevig, vind ik. Hè?
Ja, Danny, het is werken.
Nee,
ja.
Maar ja, het is 7-7. Ze doen ons hier de gracht doen. Dat is niet over 20 meter, dat is niet 25, dat is dus 50 meter dat je die gracht moet doen. En die cheffen stonden dan zelf met hun duimen te draaien. Dat ja. Vind ik...
Danny, zo marcheert dat nu weer, man.
Ja, dat is, marcheert bij mij ja, niet.
Als je dingen wilt in het leven, dan moet er voor kunnen werken. Ook,
ja,
hè,
maar toch niet 7-7. Ik weet wat dat werken is. Hè.
Ja, maar ja. Heb je last van je rug dan?
Ja.
Maar uw longen, dat gaat...
Beter.
Oké.
Okay. Dat is de buitenlucht. Dat is de gunder niet, hè.
Dat doet u goed, hè, de buitenlucht. Toch?
Ja.
En dan kom je hier naar het kerkhof voor wat rust te vinden, of wat?
Oh, met dat Jozef nu dood is, ja. Dat vind ik wel...
Ja, oké, okay, maar het is niet de bedoeling, dat, hè, Danny, dat iedereen hier zijn eigen weg gaat. En dat is
dat weet ik.
Je bent de ene groep, hè.
Dat weet ik, ja. Ja. Je komt mij halen, of wat?
Eigenlijk wel, ja. De rest staat er ook maar in nu.
Verschelden. De korte. Was, hier eindigt het dan allemaal, jong.
Keulemans.
Een losserie.
Strauven. Hier, zie je hem, Dane?
Ja.
Die, dat derde kruis?
Ja.
Die heb ik nog gekend.
Is het echt?
Ja. Die is hier... Wacht eens, hè. Die is hier... 23 keer, denk ik, binnen geweest. 23,
oh,
hè.
Jongens,
kunt u het u voorstellen?
De aanhouder wint.
Ja. Oh. Want bij u is het uw eerste keer, je zal aan het afzien. Maar 23, hè.
Allee, jongen, moet mij niet lachen met een rug.
Die deed dat graag, die zat hier hier. Ja. En weet je hoe, in het begin?
Ja.
Die was... Hè, dus een avond weg... Het ging al niet goed, hè, denk ik. Maar dus een avond op café, ik weet niet wat... En zouden die tegen ineens, omdat hij dus in een hoek van het café aan het pissen is geweest?
Oh.
Ja.
Niet meer weten wat hem stond.
Nee, nee. Ja. Gewoon broek naar beneden in de hoek van het café aan het pissen.
Jongens, toch.
Ja, dus ze pakken die mee, ze steken die in de cel. Daar wat aan bras beginnen maken. Eerst met die dingen terug uiteengehaald van zijn celmaat. Die bleef maar liedjes zingen en doen en ding. En dan uiteindelijk hebben ze gezegd, het is goed, jong.
Ja, ja. Naar de kolonie.
Ja, naar de kolonie.
Ja.
En hier ook, tijdens het werken, die bleef zingen en zo. Hè. Altijd maar... Liekjes aan het verzinnen.
Ja, dat is toch plezant.
Ja. Zie je het u doen? 23 keer?
Liekjes zingen?
Ja.
Nee. Maar ik zou toch graag een week of 3-4 vroeger zo.
Ja,
maar...
Dat is moeilijk. Hè?
Godverdomme, man.
Ja, je gaat toch echt die 2 maanden gaat er nog moeten uitdoen, zie. Daar kunnen we niet. Maar je moet zien, je bent goed bezig.
Ja, maar het is corvée, hè. Het is echt corvée, hè.
Ja.
En ze kunnen hier zagen ook, hè. Mag ik dat zeggen? Er lopen er een paar tussen, die Ronnie en
dat
die Lucas.
Waar.
Maar zagen, mannetjes.
Ja.
Oh, dat je denkt, ja...
Maar met een dingen klik het, toch?
Met wie?
Daar zie ik u toch u goed mee amuseren, met de Geert.
Ah, de Geert, ja, absoluut. Geert is een slimme ook, hè.
Ja,
het is
zeker.
Een slimme, ja.
Maar je moet zien, hè, Danny... Dus als jij nu even nog 2 maanden op je tanden bijt, hè, dat gaat u goed doen, zo. Dat gaat beter zijn voor u.
Ik kan geen tanden niet meer.
Ja, maar kijk eens naar uw eigen hoe je hier binnenkwam. Mentaal en fysiek en hoe je nu al staat.
Dat is beter.
Dat is toch een verschil, neem ik aan.
Ja.
Voilà.
Allee, zeg, pissen in het café.
Ja. De vlieger.
Allee.
Van Pelt.
Pieteljoen.
Kloetens. Pieteljoen, dat is gewoon, hè?
Hier zijn geen namen. Niks niet meer.
Nee.
Maar wel een bloemetje.
Wat denk je?
Ja.
Zullen we nog eens terug gaan zien?
Ja.
Allee, dan gaan we nog eens zien.
Danny en Jan zijn er nooit echt geweest en de echte bewoners van de koloniën, die zijn er niet meer. Maar de mensen die er gestorven zijn, die liggen nog op het kerkhof, tussen de velden en de bossen. Het idee van de koloniën was dat mensen door arbeid konden veranderen, dat ze mensen leerden wat discipline, werkethiek was. En dat zie je tot vandaag als je er rondwandelt. Alles is er aangelegd in rechte lijnen, in duidelijke structuren. Alles is orde en discipline. Het landschap dat de mens naar zijn hand zet en omgekeerd. Regelmaat, rust en reinheid. Dat was het idee.
Dus het was heel belangrijk in dat concept van die kolonie dat je mensen uit hun omgeving zou weghalen, zodat ze nieuwe gewoonten, nieuwe kennis zouden opdoen. En het landschap was eigenlijk ook een instrument om die transformatie van die personen om dat aan te moedigen en te faciliteren eigenlijk.
Rust en regelmaat als antwoord op de chaos. In 1843 gaan de koloniën in België failliet. De kosten waren te laag ingeschat en de opbrengsten te hoog. De koloniën staan een tijd leeg. Maar dan breken er nieuwe crisissen aan. Eerst in 1845 met een tekort aan voedsel door mislukte oogsten. Dan in 1880 met veel werkloosheid onder landbouwers. En zo is er opnieuw aandacht voor het idee van de landbouwkolonie.
Ja, en zegt men in België, we gaan wetgeving creëren tegen landloperij en bedelarij. Dat gebeurt ook. In 1866 wordt er een wet gestemd op de bestrijding van landloperij en bedelarij. En men gaat terug zoeken naar plekken om die landlopers en bedelaars naartoe te sturen. En men wil terug gebruik maken van een landbouwkolonie. Dus dan krijg je vanaf 1870 een heel erg grootschalig bouwprogramma, wortel, dat dan oorspronkelijk bedoeld was voor gezinnen, wordt eigenlijk omgevormd tot ook een onvrije kolonie die ook doorevolueert naar een gevangenis.
Landloperij en bedelarij waren al strafbaar, maar in 1866 zorgt een nieuwe wet ervoor dat de bestrijding ervan gebeurt via landbouwkolonies. Je kan, op bevel van een rechter, opgepakt worden en naar de kolonie gestuurd worden als je aan drie voorwaarden voldoet. Geen vast adres, geen werk, geen geld.
Slotenmaker, smeerder, smid, snijder, snoeier, sommelier, speelkaartenmaker, spiegelmaker, spinner, spoeler.
En zo groeit stelselmatig de lijst van mensen die in wortel of merksplas terechtkomen. In totaal zijn dat er over de jaren zeker 60.000.
Spoorwegarbeider, spoorwegbeambte, stalknecht, steenbakker, steenbreker, steenpolierder, stoelenmatter, stoffeerder, stoker, straatveger, straatventer, straatzanger.
Het duurt, maar het blijft niet duren. Na de Eerste Wereldoorlog trekt de economie weer aan. En er zijn mannen tekort. Het probleem van de landloperij en de bedelarij lost voor een groot deel op. Er ontstaat meer welvaart. Er ontstaat zelfs een welvaartsstaat.
Je krijgt een uitstroom, mensen die werk vinden. En aan de andere kant krijg je ook de opkomst van sociale wetgeving, waardoor men bijvoorbeeld door de jaren heen, het feit dat mensen werkloos worden en dan geen werkloosheidsuitkering krijgen, wel door de sociale wetgeving wordt dat soort problematieken eigenlijk allemaal aangepakt, waardoor zo'n landbouwkolonie zijn functie eigenlijk ook verliest. En wat je dan krijgt, geleidelijk aan, dat zowel wortel als merksplas steeds meer gevangenis worden. Nu, die landbouwkolonie, die is er, en dus die wetgeving op de bedelarij en landloperij, die is nog altijd actief, hè? Je kan nog altijd opgepakt worden als landloper tot in 1993.
Stuurman op zee, suikerbakker, tuinman, taalleraar, tekenaar, tabaksarbeider, tandarts, tapijtwever, timmerman, tapper, tingieter, uitdager, touwslager, uitgegeven schrijver, uitvinder, stroop, uurwerkmaker, valiezenmaker.
Omdat Europa zegt, het kan toch niet zijn dat mensen die als enige misdrijf hebben dat ze geen job hebben, dat ze dakloos zijn, ze hebben geen vast adres en ze hebben onvoldoende geld om zichzelf, om in hun levensonderhoud te voorzien, dat je omwille van die redenen mensen vastzet in een landbouwkolonie. En dus op dat moment wordt die wetgeving afgeschaft en van de ene op de andere dag, op het moment dat die afschaffing gepubliceerd wordt, krijgen de mensen die nog als landloper vastgezet waren, krijgen die eigenlijk de keuze van ofwel ben je nu vrij, mag je vertrekken, ofwel mag je hier blijven, maar dan stap je eigenlijk in het gevangenissysteem.
In vrijheid kiezen voor een gevangenissysteem. Het is bijzonder, maar er zijn landlopers die het doen in 1993. Wortelkolonie, opgericht in 1822, heeft op dat moment bijna 2 volle eeuwen dienst gedaan als landbouwkolonie.
De landbouwkolonies Wortel en Merkstad hebben voor een deel een verborgen geschiedenis, omdat men niet beseft hoeveel mensen daar door de jaren heen gepasseerd zijn. We hebben al meer dan 60.000 individuele dossiers geïdentificeerd en achter elk dossier staat 1 persoon. En we weten dat de archieven niet compleet zijn en we weten ook dat veel van die personen meerdere keren passeerden. Hè? Dus dat er een systeem was waardoor dat ze bijvoorbeeld op bepaalde periodes, wanneer ze het moeilijk hadden, terug binnenkwamen. En dat op het moment dat ze dan terug genoeg verdiend hadden binnen die landbouwkolonie, dat ze dan eigenlijk terug vrijgelaten werden. Dus er zijn ontzettend veel mensen gepasseerd.
Vioolbouwer, visser, voorman, voorslager, vuurwerkmaker, walser, walvisjager, wapensmid, werkman, wever, wielrenner, wijnhandelaar, wolspinner, zaakwaarnemer, zadelmaker, zanger, zeeman.
De koloniën van weldadigheid aan de rand van het land hebben veel betekend voor mensen. Binnen ons land, maar ook daarbuiten.
Die internationale invloed, dat hebben we pas ontdekt op het moment dat wij bezig waren met dat onderzoek, dat daar ontzettend veel mensen op bezoek zijn gekomen, beleidsmensen, heel de 19e eeuw lang, om te kijken van hoe doen ze dat daar. En dat daar ontzettend veel over gepubliceerd is. En dat je dan ziet dat dat in Europa navolging krijgt en soms in een iets of andere vorm. Hè. Dus ongelooflijk fascinerende geschiedenis. Want wij beseffen dan niet met ons systeem van sociale zekerheid van dat is er maar gaandeweg gekomen, maar die koloniën van weldadigheid zijn eigenlijk een poging om de grote problemen in de maatschappij op te lossen. En eigenlijk is dat een maatschappelijk experiment.
Het is een experiment dat fascineert en blijft fascineren. Maar zoals bij veel experimenten is het heel erg dubbel.
Het is heel dubbel in de zin van dat mensen daar naartoe gestuurd werden. Eigenlijk kan je ervan uitgaan van in beide perioden hadden mensen geen keuze. En moesten ze een soort van schuld aan de maatschappij, moesten ze die inlossen. En pas wanneer die ingelost was, mochten ze terug vrij.
Voilà. Hier zitten we weer.
Ja.
Proficiat, Danny.
Goh, ja.
Het is gelukt, hè?
Ja. Ja.
Je hebt ze bij elkaar, de 10.000.
Ja.
Dat is vlot gegaan, hè? Ja. Dat had je niet gedacht, hè, in het begin.
Nee.
Hoe dat jij hier binnenkwam, zeg. Amai.
Ja. Ik hoop dat mijn gasten mij nog herkennen.
Dat zou wel, jong.
Ja, tuurlijk.
Kom, we zullen eens een kostuum kiezen. Dat heb je nog te goed.
Ja.
Voilà. Ik weet niet wat dat uw maat juist is.
Dat beige hier, dat beige.
Voilà. Dat je wat proper naar buiten kunt, hè.
Ja. Proper word ik niet meer, vrees ik. Wat ga jij doen? Want dat gaat hier toe, hoor ik.
Ja. Ja, naar het gevangen gaan de meesten gaan werken. Maar ik weet niet dat ik dat zie zitten, hè. Allee, dan geef ik nog uw persoonlijke spullen terug, hè. Voilà, dat zijn ze toch, hè.
Ja, ik geloof je wel, hè. Allee.
Goed.
Jan. Hè?
Zeg maar Jan.
Ja.
Hè? Beste, hè, Danny?
Ja, ja.
En dat ik je niet tegenkom in het gevangen.
Nee. En die stoflongen, die hangen hier Van de kapstok, hè.
Dat was niet waar, of wat?
Waar, niet waar.
Het is goed, jong.
Allee, jong.
Salut, hè.
Yo.
Klootzak.
Als je in wortelkolonie zat en je mocht weer weg, kreeg je je persoonlijke spullen terug. Je mocht ook, tegen betaling, een kostuum kiezen. Er hingen er 100. En dan stond je weer buiten en begon je leven opnieuw. Dan werd je tijd in de kolonie een herinnering, een verhaal. Goed of slecht, het is maar hoe je het beleefd had. En het is maar hoe je ernaar keek. En kijkt nog altijd.
Natuurlijk is dat dubbel, omdat je, hè, we zien dat nu ook, werklozen, daklozen, sommige mensen hebben heel veel moeite om hun dagelijks leven georganiseerd te krijgen. Hè, daar zaten ook allerlei mensen in dat systeem die niet alleen werkloos waren, maar die misschien ook psychische problemen hadden of mensen met verslavingsproblematieken. Dat werd eigenlijk allemaal... Ja, sorry voor het woord, op een hoop gegooid. Maar gaandeweg is daar allemaal heel specifiek beleid rondgekomen. Dus het is heel dubbel. Het was een maatschappelijk project om die levensomstandigheden van die mensen te verbeteren. Maar het was wel top-down gestuurd. Dat positieve doel, dat heiligde voor een stuk de middelen van in te grijpen op mensen hun persoonlijke autonomie. Die kolonies waren een kind van hun tijd. Hetzelfde met dat fenomeen van kolonisatie. Het waren wel degelijk kolonies. En net zoals bij overzeese kolonies, had je een heel erg moraliserende achtergrond. Hè? Men wou die mensen heropvoeden. Men wilde die integreren in een economisch systeem. En ook dat gebied, een natuurgebied, was eigenlijk niks waard. Wij kijken daar nu anders naar. Kolonisatie werd op dat moment gezien als een positief project. Dus wat dat ook bij de kolonie van weldadigheid, wat je ziet, is dat dat een project is dat goedgekeurd werd door een heleboel filosofen van die tijd, waar we nu ook nog naar kijken, politieke filosofen, mensen die vonden van, ja, we gaan bij wijze van spreken die armen uit die klei trekken. Hè? We gaan die helpen.
Met de afschaffing van de wet op de landloperij besliste de federale overheid in 1995 om wortelkolonie te verkopen. De gave landschappen stonden toen in de top 100 van meest bedreigde wereldmonumenten. Een totale oppervlakte van 1000 hectare. De angst voor versnippering was groot. Maar de provincie Antwerpen en 39 Kempense gemeentebesturen richtten samen de Stichting Kempens Landschap op. Om het behoud van de kolonies te verzekeren, de gebouwen te herbestemmen en het gebied te ontsluiten voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. In 2021 werd Wortelkolonie opgenomen op de lijst van UNESCO Werelderfgoed, het eerste landschap in Vlaanderen. Een landschap waarover veel te vertellen valt, eindeloos veel, maar wat je misschien vooral kunt meenemen, is dit.
Wortelkolonie is werelderfgoed omdat het een nieuwe vorm van armoedebestrijding heeft geïntroduceerd die achteraf heel invloedrijk is gebleken.
En zo krijgt het de erkenning die het lang niet gehad heeft.
Ik ben wel trots. Die werelderfgoederkenning is een soort van kers op de taart.
Wortelkolonie is een bijzondere plek. Een plek vol geschiedenis, een plek vol verhalen. Maar ook, los daarvan, en toch ook niet, een heel mooie plek. Een groene oase, prachtige natuur, officieel stiltegebied. Je kunt er heerlijk wandelen door een stukje werelderfgoed aan de rand van het land. Dit was Aan de Rand van het Land, een podcast van Uitgesproken voor Stad Hoogstraten, met de gewaardeerde steun van Stedelijk Museum Hoogstraten en Stichting Kempens Landschap. Heb je graag naar deze podcast geluisterd of vond je hem interessant? Abonneer je dan op deze feed, want mogelijk volgen er nog meer afleveringen. Je kan ook reageren met een mail naar toerisme@hoogstraten.be. En wil je de kolonie van weldadigheid bezoeken of wil je meer weten? Surf dan naar visithoogstraten.be of kolonievanweldadigheid.eu. Grote dank aan Heidi Goossens en Yvonne van Dijk van Stad Hoogstraten en aan Philippe de Bakker, Arnold Wittenberg en Anne Martens. Speciale dank ook aan Frans Horsten en Toon Horsten. Toon schreef het boek Landlopers over wortelkolonie en gaf onze toestemming om de ondertitel daarvan De Rand van het Land te gebruiken. En zoals gezegd, de verhalen van Danny en Jan in deze podcast en hun dialogen hebben hun wortels in de geschiedenis van wortelkolonie, maar zijn verzonnen. Ook hun namen en de namen van andere personages zijn fictief. Gelijkenissen met echte personen of gebeurtenissen berusten op louter toeval. Wie er aan deze podcast heeft meegewerkt en wie wat heeft gedaan, lees je in het tekstje bij deze aflevering op je podcastspeler.